dat je luistert naar deze aflevering van Pep Talk. Er zullen nu waarschijnlijk twee soorten mensen luisteren. Mensen die wel vaker naar Pep Talk luisteren en die ik gekscherend ook wel eens pepperonis noem. Hallo pepperoni, fijn dat je luistert. Maar er zullen ook mensen zijn die voor het eerst luisteren omdat dit een serietje binnen de podcast is, namelijk de serie Over Macht. Nou, voor die mensen zal ik even zeggen wie ik ben. Ik ben Pepijn Schoneveld. Ik maak al jaren deze podcast. Jaren geleden ben ik begonnen met het maken van deze podcast. En in het begin praatte ik met comedians. Daarna ben ik met andere mensen gaan praten. Tijdens de coronapandemie heb ik de serie Bellen met de Sterren gemaakt binnen deze podcast. Heel veel vrienden van mij zijn namelijk sterren. En die hadden niks te doen, dus die gingen toen bellen. En toen ben ik in deze podcast iedere aflevering aan een gast een grote of kleine persoonlijke vraag gaan stellen. Dus ik heb bijvoorbeeld een gesprek gehad met Willy Wartaal over de vraag: waarom ben ik bang voor rappers? Want ik was toen heel erg bang voor rappers, inmiddels niet meer. En zeker niet voor Willy Wartaal, want dat is een hele lieve gast. En nu heb ik besloten om binnen deze podcast 6 afleveringen te maken in de serie Over Macht. En dit moet ik dus ook even aan de pepperonis vertellen. Het zit namelijk zo. Ik ben al heel erg lang zeer geïnteresseerd in het fenomeen macht. Er zijn nu bijvoorbeeld heel erg veel dictators aan de macht in de wereld. En ik snap dat nooit. Ik snap nooit hoe het kan dat één iemand alle macht heeft en dat hij dat ook weet te behouden. Ik zocht iemand voor dat gesprek. Ik kon niemand vinden. En daarbij gaat het in mijn sector, de theatersector, al heel erg lang over machtsmisbruik. Alhoewel machtsmisbruik natuurlijk overal plaatsvindt. Dus toen dacht ik, dan wil ik praten met iemand die ooit beschuldigd is van machtsmisbruik. Ik had iemand gevonden en ter voorbereiding van het gesprek ging ik koffie met hem drinken. En dat was een super interessant gesprek. En aan het einde van het gesprek zei ik: oh joh, ik betaal de koffie wel. Nee, is helemaal goed, ik betaal hem wel gewoon. En toen zei hij: oh, maar dit gaat ook over macht. Jij wil namelijk mij als gast in jouw podcast en je betaalt nu de koffie. En dat gaat eigenlijk ook over macht. En toen dacht ik: wacht eens even. Als macht overal is, waar zit dat dan precies? En met die dictators zat ik nog en toen dacht ik: ja, dit zijn zoveel vragen, ik moet een serietje gaan maken. Ik wilde heel graag met een filosoof praten, met een psycholoog, met iemand uit het bedrijfsleven, met iemand van de rechterlijke macht, dus bijvoorbeeld een advocaat, iemand die dus beschuldigd is van machtsmisbruik, en met mensen die in de redactie zitten van de avondshow van Arjen Lubach, omdat veel vrienden van mij die werken daar, en ik weet dat is een redactie waar het er wel goed aan toe gaat. Dus dan dacht ik, dan wil ik positief eindigen met hoe het ook kan. Nou, ik ben gasten gaan zoeken. Het was ontzettend moeilijk om mensen te vinden voor deze serie. Mensen vonden het toch heel spannend om over macht te praten. Ik zelf ook. Ik vind het ook hele spannende gesprekken, omdat het natuurlijk een gevoelig onderwerp is. Maar ik ga proberen zo rustig en genuanceerd mogelijk, zonder te wijzen naar mensen. Je zult ook helemaal geen namen horen of zo tijdens deze serie. Ik wil gewoon een open, rustig, genuanceerd gesprek over macht hebben. Zodat we het allemaal beter begrijpen hoe het werkt en zodat we er ook voor kunnen zorgen dat er minder machtsmisbruik plaatsvindt. En ik ben het boek gaan lezen, De 48 Wetten van de Macht van Robert Greene. Dat is een heel erg dik boek met 48 wetten over hoe je macht kan vergaren en hoe je het kan behouden. En in het gesprek waar jullie zo naar gaan luisteren zal ik een aantal keer uit dat boek citeren. En ik heb een filosoof gevonden, Ivana Ivkovic. Zij is politiek filosoof en zij wilde heel erg graag met mij over dit onderwerp praten. We zijn in mijn podcaststudio Annex Vliegtuigkamer gaan zitten. En we zijn heel rustig en zoekend gaan praten over de vraag: wat is macht precies? En naar dat gesprek gaan jullie nu luisteren. Ik zit hier met... Ik wilde van tevoren vragen hoe je je naam goed uitspreekt, natuurlijk. Maar dat doe ik dan bij deze.
Ivana. Ja,
Ivkovic. Ja. Zal ik even gewoon vertellen wie je bent?
Doe maar.
Kun jij dat aanvullen?
Ik ga knikken.
Ik heb allemaal informatie opgezocht. Je bent geboren in 1974 in Belgrado, Joegoslavië. Sinds 1993 woon je in Nederland. Dus op je 19e had ik uitgerekend ben je naar Nederland gekomen. Je studeerde filosofie in Tilburg. Gewerkt aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. En op dit moment bereid je een dissertatie voor op gebied van politieke filosofie.
Dat was een tijdje geleden.
Oh ja, want dit staat allemaal op jouw site nowishfulthinking.nl.
Het is een beetje gedateerd. Oh.
Dan moet je er maar even aanvullen. Ik wou nog vertellen aan de luisteraar dat No Wishful Thinking, dat is dus je website, maar dat is ook een filosofisch bureau. En het heet No Wishful Thinking omdat filosofie volgens jou geen wensdenken is. Klopt dit een beetje wat ik zeg?
Behalve dat het heel gedateerd is. Ik ben al ook vele jaren een zelfstandige. En ik werk op verschillende plekken. Ook als docent. En ik schrijf voor verschillende media. Waarom no wishful thinking? Ja, ik dacht dat vind ik wel passen bij filosofie. Om niet meegevoerd te worden met hoe je graag de dingen zou willen zien. Maar een beetje stil te staan en na te denken of dat er wel echt klopt. Dus ik vond de no wishful thinking wel passen bij het idee van een filosofie.
Laten we kijken naar wat er wel is en niet naar wat er...
Wat je zou willen.
Ja.
Nou ja, je mag wel kijken naar wat je zou willen. Maar als je meent dat te zien omdat je het graag wil, dan je kan jezelf een beetje voor de gek houden. En dat is dan, lijkt mij niet het idee achter filosofie.
Nee. Ik wou toch even weten, want dan leren we elkaar ook kennen. Hoe is het om je op je 19e in Nederland te komen? Die vraag krijg je waarschijnlijk vaker. Maar ik ben wel benieuwd wat voor shock dat moet zijn.
Dat was spannend. Mm-hmm. Dat was spannend omdat ik... ik wou studeren in Nederland. En in 93, als je nog kan herinneren, was er nog oorlog.
Ja, zeker.
En ik kom uit België, dus ik ben geen vluchteling. Ik ben gewoon een student-migrant, zeg maar. Maar ik was de zomer daarvoor in Nederland om uit te zoeken. Goh, als ik me hier wil inschrijven, studeren, hoe werkt dat dan? Toen bleek dat er eigenlijk inschrijvingen op universiteit in België, dat kon ik overzetten. En ik was toen nog in de technische hoek. Technische natuurkunde. Mm-hmm. Dat was mijn
dat is wat anders.
Voorgeschiedenis.
Dat is ook niet wishful thinking, is dat? Dat is gewoon thinking eigenlijk.
Ik zeg gewoon dat ik van fysica naar metafysica ben verschoven. Zo gek is dat niet. Maar dat was eigenlijk wat ik wou. In juni 1993 kom ik dan met mijn diploma's, met inschrijving. En dan zeggen, economische sancties. Je kan je helemaal niet inschrijven.
Oh.
Je moet opnieuw examens doen. dat was een koude douche. Want ik verwacht een lekker lange zomer. Hè. Dat hoort een van de langste zomers van je leven te zijn. Want je bent nog redelijk vroeg klaar met school. En zeker universiteiten beginnen ook nog eens een keer later in Servië.
Ja.
Dan in september, begin in oktober pas. En in plaats van een lange zomer dacht ik, ik moet nog opnieuw examens doen. Is dat niet zo heel erg. Als je dat net hebt gedaan, dan ben je nog in vorm. Maar ik moest ook nog een examen Nederlands doen.
Kijk, en daar wordt het lastig.
Dat was super spannend, ja.
Ja, want het is moeilijke taal, toch?
Ik had een hele intensieve cursus. Mm-hmm. Dat is een soort brainwash cursus. Dat ik na 2 weken begon ik te dromen in het Nederlands.
Kijk.
Ik had 3 weken in totaal. Dat was nog een best wel uitgebreid examen. Maar ik had ook een mondeling. En de man die de mondeling afnam, je zei van, je kan best wel goed. Hoe lang ben je in Nederlands? Ik zei 3 weken.
Wow.
Zei 3 maanden. En ik zei 3 weken.
ik moet even maanden en weken het verschil uitleggen. Niks van het alles.
Dus 3 weken. Ja, 3 weken. Oh, het komt wel goed met jou.
Wow.
Dus dat was mijn spannende begin in Nederland.
Ja.
Waar je meteen ook politiek ziet op de achtergrond.
Maar taal is super, want bij filosofie, sowieso als je gaat studeren, is taal hartstikke belangrijk, toch?
Ja, maar ik begon dus met natuurkunde. Dat was, dat kan je nog redden op basis van formules.
Ja, inderdaad.
Internationaal
de taal
zijn.
Van de formules.
De taal van de universele taal van, van wiskunde en natuurkunde, ja.
En toen ging je de taal van het denken leren, filosofie.
Eigenlijk... 2-3 jaar later dacht ik, ik was van plan om in Servië ook filosofie naast een andere studie te doen. Dus dat heb ik op een gegeven moment gedaan.
Ja.
En toen werd het de hoofdstudie.
En nu ben je filosoof. En je bent dus politiek filosoof. Wat betekent dat?
Nou, dat betekent dat je als filosoof specialiseert in denkers die zich bezighouden met... hoe maatschappij ingericht wordt en kwesties van macht ook. Hè?
Ja,
daar hebben we het over.
Macht, daar gaan we het over hebben, hoor.
Macht. Maar ook democratie.
Ja.
En wie moet de macht hebben?
Is politiek een spel van macht? Of spelen er meer dingen mee?
Het ligt natuurlijk ook aan wie het vraagt, hè, van welke filosoof. Maar ja, ik denk het wel. En zeker filosofen die mij heel dierbaar zijn, die vinden dat allemaal wel.
Ja.
Zonder macht kan je eigenlijk niet voor elkaar krijgen.
Sorry, ik zet hem iets dichterbij, maar dat is gewoon... Ja, sorry.
Als je geen macht hebt, dan kan je niks voor elkaar krijgen.
Nee, inderdaad.
En er zijn dan ook anderen die benadrukken dat macht ook niet alles is. Want het gaat ook in filosofie heel veel over wanneer macht gerechtvaardigd is. En niet alleen maar wanneer je macht hebt.
Exact, daar gaan we het ook over hebben.
Natuurlijk. Dus er zijn twee vragen. Maar ik vind het ook spannend dat er eigenlijk in filosofie hebben ze het vooral over die laatste vraag. Wanneer is macht legitiem?
Ja.
En ik vind het juist spannend dat er denkers zijn die zich meer met dat handwerk bezighouden.
Wat bedoel je daarmee?
Echt het politieke spel.
Ah, zo, ja.
Denkers zoals Niccolo Machiavelli, hè? Die ook een beetje een gevaarlijke reputatie.
Daar heb ik een quote van, die ik zo vroeg.
Heb je een quote kan? Als je het over macht hebt, dan is dat natuurlijk wel een hele spannende denker. Maar dat vind ik ook interessant, omdat er... In je studie maak je natuurlijk eerst kennis met die kanon die zegt van wanneer is macht gerechtvaardigd en moet de macht verdeeld worden en moet de volk macht hebben en hoeveel en waarom. Dan ga je eigenlijk meer die andere denkers proberen te ontdekken. Die zeggen, maar ja, nog los van de vraag, is het gerechtvaardigd? Is de vraag ook, heb je het?
Ja.
En als je het niet hebt, dan ben je ook wel snel klaar.
Ja.
En wat kan je als filosoof daarover zeggen? Nou, blijkt toch wel heel veel interessante dingen, vind ik.
Laten we heel even teruggaan, eigenlijk daarvoor. Waarom ik je ook uit had genodigd. Ik maak dus een serie over macht. En ik dacht, ik weet vaak gewoon, ik weet niet, wat is macht precies? Iedereen die ik dit zeg, zegt, ja, maar dit is zo breed. Heeft de filosofie een antwoord op wat macht is? Wat is het ergens?
Ja, kijk, verschillende filosofen hebben daar verschillende antwoorden op. Mm-hmm. Maar ik vind het antwoord van een socioloog overigens, Max Weber.
Ja.
Een van de eerste sociologen en de vaders van de discipline, zeg maar. En hij zegt, het is eigenlijk de kans... om je wil door te drukken.
Mm.
En dat is meteen ook... ik zeg het, dat is een van de vaders van sociologie. Dus hij ziet het ook als een sociaal fenomeen. Hij heeft het niet over machthebbers. Hij heeft het niet over legitieme macht. Hij is eigenlijk geïnteresseerd naar... wanneer kun je zeggen in een willekeurige sociale situatie... een willekeurige sociale verhouding, dat iemand macht heeft...
Ja.
Als ik wil A en ik heb een kans om dat voor elkaar te krijgen... hoe meer kans ik heb, hoe meer macht ik heb.
Ja.
En als ik bijzonder weinig kans heb, dan heb ik bijzonder weinig macht.
En dan gaat het dus over andere mensen?
Wat bedoel je, andere mensen?
Nou, heeft macht altijd te maken met... Kijk, ik heb ook macht over dit glas. Want als ik til het op. Dus als ik iets wil drinken... dan heb ik macht over het glas. Kijk, ik ga meteen heel filosofisch zeggen. Maar hij bedoelt, je wil het doordrukken... door middel van andere mensen.
Nee, niet per se door middel. Maar hij kijkt meer naar sociale situaties. Mm. Dus het is meer dat situatie waarin ik de glas wil... en jij de glas wil.
Ah, dan hebben we een probleem.
En dan is het de vraag van... heb ik een grotere kans dan jij als ik een glas wil om glas te krijgen? En dus het is niet zozeer de macht naar het glas toe. Maar binnen onze verhouding. En er zijn ook anderen. Hè, dus veel mensen willen dat glas.
Ja.
Wie heeft de grote kans om de glas te krijgen?
Okay.
Nou, diegene die een grote kans heeft, heeft veel macht.
Ja.
Dat is eigenlijk een heel eenvoudige definitie, maar...
En dan heb je dus macht over andere mensen om je wil door te drukken.
Nou, macht over andere mensen. Je hebt macht.
Ja.
Je hebt...
dit vind ik dus altijd zo gewoon... Maar... Ja, je hebt macht, maar wat...
Je wil doordrukken. De kans om je wil door te drukken.
Ja.
Het is een beetje net als in videogames. Je hebt een soort bar die aangeeft, je hebt zoveel procent. Nou ja, hier heb je zoveel procent. En dan heb je een grotere kans dan de andere spelers.
En moet macht je altijd gegeven worden?
Dat zegt hij niet. Maar je kan wel een beetje op basis van die definitie doordenken dat mensen ook in staat zijn een kansen misschien te creëren of de situatie zo te draaien dat ze wat grotere kans hebben.
Ja.
Of, dus dat, het, dat je daar niet passief in bent.
Of dat je mensen je wil door kan laten drijven. Door kan laten drijven.
Dat je wil door kan drijven.
Zei iemand geboren in Nederland. Vroeg iemand aan iemand uit Belgrado. Door kan laten.
Door kan drukken.
Door kan drukken, sorry. Dat je je mag door kan drukken zonder dat de andere door heeft. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat kan ook. Dat
misleiding,
kan ook.
Ja.
Misleiding kan je kansen verhogen.
Ja.
Dus eigenlijk zodra je afstapt van een soort definitie van wie heeft de macht, nou diegene die op de troon zit.
Mm.
Dus het is een plek.
Ja.
En dat is dus een staatsinrichting en al die grote vragen van politieke filosofie. En je vraagt je af, maar in een gewone sociale omgang, wanneer heeft iemand macht? Dan open je al die mogelijkheden naar. Inderdaad, kun je het stiekem grijpen zelf.
Ja.
Kun je daarin smieren, bedriegen, liegen. Ze zijn ook dus denkers. We hadden het net heel even over Niccolo Machiavelli.
Ja.
Die zeggen dat je zelfs als je in een positie van macht bent, je nog steeds aangewezen bent op die slinkse methodes.
Ja.
Omdat je, je zou kunnen zeggen, je hebt nooit genoeg macht om gewoon te zeggen, doe dit en mensen doen het. En is er ook nog de dreiging, zegt hij. Je moet als een leeuw en een vos zijn. Dus een leeuw is gewoon de kracht.
Mm-hmm.
Maar een vos is slinks en listig.
Ja.
En iedere machthebber, iedereen die zoals het heet, touwtjes in handen heeft,
mm-hmm.
Heeft nooit dusdanig zo goed touwtjes in handen dat hij gewoon kan zeggen, doe dat en de mensen doen het.
Ja, inderdaad.
Dus dan hebben we ook eigenlijk een soort reservoir aan andere methodes en ook bedrog en list.
Ik vind dat altijd zo raar dat misschien kunnen we daar ook, kan ik daar ook ooit een serie aan wijden, bedenk ik nu. Maar bijvoorbeeld Poetin, hè? Of laten we het gewoon een dictator. Ik heb ooit die film gezien, The Death of Lenin. Dan sterft Lenin en iedereen daaronder wordt een totale chaos. Vaak heeft een dictator, één iemand heeft alle macht. Die macht die doet hij niet als een leeuw, maar ook dus als een vos. Maar als die macht wegvalt, dan is het totale chaos. Dus het is één iemand die de macht over iedereen onder hem heeft. Dat vind ik zo wonderlijk. Hoe kan dat? Super ingewikkelde vraag. Dat vind ik echt wonderlijk. Hoe één iemand macht over die hele piramide onder zich heeft.
Nou ja, misschien kun je een soort beeld gebruiken. Dat er in een boog,
mm-hmm.
Heb je een sluitsteen die de boog op zijn plek houdt. En op het moment dat je die steen weghaalt, dan blijft hij niet langer overeind staan. En dus ik denk dat je dit soort figuren meer als een soort sluitsteen in de boog.
Wat is een sluitsteen in een boog?
Ja, je hebt een boog, die gaat omhoog. En dan is er nog eentje helemaal in de piek van de boog.
Oh, zo bedoel je. Als een boog die op, met
bouw,
stenen.
Ja. En dan met stenen in kerken, zoals kerken vroeg gebouwd zijn. Stenen stapelen. Naar elkaar toe. Ja, dat blijft niet overeind staan. Hè? En dan is er eentje in het midden die dat hele boog eigenlijk onder spanning overeind houdt.
En hoe doet zo iemand dat dan?
Je bedoelt concreet bij mensen.
Ja, of hoe... Want je zou kunnen denken, zorgt hij er dan voor dat iedereen belang heeft dat hij daar blijft? Of hoe werkt dat?
Ja, je vraagt het aan mij, maar
ja.
ik ga dan een beetje shoppen bij filosofen.
Ja, doe het. Maar dat doen veel filosofen, toch?
Kijk, diezelfde Machiavelli heeft een hele handleiding geschreven wat je allemaal moet doen.
Ja.
Als je in die positie bevindt, en dan is de vraag van hoe moet je dan de macht behouden?
Ja.
En het spannende is dat het dus blijkbaar niet zo eenvoudig is.
Nee.
Dus het is niet zo van ik ben er, hè, nu zit ik er in de plaats van de macht. En dan hoef ik niks meer.
Ja, ja.
Het is blijkbaar heel hard werken. En dus eigenlijk is niemand helemaal veilig op die plek. Hij heeft een hele handleiding dat je dan hoe je moet omgaan met anderen die misschien ook aanspraken hebben op concurrenten, zou ik zeggen. Nobelen in zijn taal. Maar ook hoe je moet omgaan met het volk. Want het volk, ja, dat is in zijn ogen dus verzameling mensen die allemaal niet zo heel veel macht hebben, maar ze zijn met velen.
Ja, als zij besluiten om tegen je te keren, als, ja, dan ben je
dat is precies. Dat is precies wat hij zegt. Hij zegt dat er het is eigenlijk beter om gevreesd te worden dan geliefd. Maar je moet ook wel zorgen dat je niet wordt gehaat. Dus het is balanceren. Het is een balanceeract.
Ja.
Op die liefde kun je niet vertrouwen. Waarom niet? Nou, omdat mensen ook gewoon zich tegen je kunnen keren. En nou ja, hij heeft niet zo heel veel vertrouwen in de mensen. Dus die liefde...
Machiavelli heeft niet veel vertrouwen in
mensen. Ja. En morgen kan het anders worden. Ja. Hè? Dus ze kunnen ook vandaag helemaal op handen dragen. Maar morgen denken ze, belasting.
Ja, ja.
En dus daar kan je niet op bouwen. En angst, zegt Machiavelli, nou, dat is wel stabiel. Mensen blijven in het gareel door angst. Maar er is ook een andere grens. En dat is ook een interessante grens. Is dat je moet ze niet echt tegen in harnas jagen. Als je dat zou doen, dan is eigenlijk... Nou ja, dan keren ze zich tegen je. Dan kan je dat niet tegenhouden. Dus een recept voor de machthebbers is om de juiste dosis van onderdrukking. Maar ja, dat kan je twee kanten oplezen. Dat kan je lezen als die gevaarlijke Machiavelli die vertelt de machthebbers hoe ze het volk moeten onderdrukken. Maar er zijn anderen, zoals filosoof Rousseau, die zeggen, maar ja, ondertussen heeft Machiavelli aan een volk lessen gegeven. Dat ze eigenlijk dus machtig zijn als ze zich tegen de machthebbers keren. Dus diegenen die met velen zijn, hebben een soort latente macht.
Ja.
Die ze vaak niet gebruiken. Een soort reservoir. Hè? Maar als dat in beweging zou komen.
Ja.
Dan is het. Dan kan je daar niet tegenop.
Ze moeten elkaar alleen mobiliseren op een of andere manier.
Ja.
En samenkomen.
Ja. Ja. Ja.
En is het zo dat mensen. Het kan me ook voorstellen dat je ervoor moet zorgen als je dictator bent. Dat iedereen er belang bij heeft dat het blijft zoals het is. Toch? Dat ze niet. Ik heb ook wel eens gehoord bijvoorbeeld dat hij dan, in dit geval Poetin, heeft hij zo'n paar mensen onder zich. Die hebben ook veel macht. Dus die blijven rustig. En daaronder zitten ook weer mensen. Dus dat het ook gaat om. Misschien ben ik aan het raadskalen hoor, maar dat het ook gaat om ervoor zorgen dat de mensen onder je tevreden zijn. En de baat bij hebben dat jij daar blijft.
Tevreden of ook in angst.
Ja, inderdaad. Gevreesd en gevierd.
Gevreesd en gevierd en afhankelijk.
Ja.
Maar ook dus in een. In een soort tussenpositie. Hè, dat er. Ze hebben ook veel te verliezen, namelijk.
Ja.
De gunst van degene boven hen. Er is nog een andere denker die niet zo heel erg beroemd is als Machiavelli, die ook wel heeft geschreven over tirannie. En dat is een Fransman. Overigens een hele goede vriend van Montaigne geweest. Etienne de la Boétie. En Etienne de la Boétie schreef een hele kleine verhandeling over tirannie, waarin hij ook precies dat stelt. Hè, waarom hebben tirannen macht? En zegt hij eigenlijk omdat het volk ze draagt. Hè? Want precies een beetje vergelijkbaar met Machiavelli. Als het volk zich tegen hen zou keren, dan zouden ze gewoon als een soort grote kolos van voetstuk vallen en in duizend stukjes breken. Dus dat is een fenomeen waar filosofen al eeuwen door gefascineerd zijn. Is inderdaad van hoe lukt het één iemand dan?
Ja.
en zeker in een situatie dat het niet zo fijn is voor het volk. Om het volk onder de duim te houden.
Ja.
Waarom komt de volk dan niet in opstand? Is dan de hamvraag. Ja. Als het volk het tiran draagt, als je conclusie hebt dat niemand zo machtig kan zijn dat hij dat uit zichzelf doet, dan eigenlijk drijft hij op steun. Dus eigenlijk heeft hij het volk niet tegen zich, maar met zich.
Hmm.
Maar ja, zeker bij de politieke leiders die niet zo fris zijn en die het niet zo goed voor het volk doen, dan denk je van waarom? Hoe dan? En dat onderzoekt hij in dat essay. En dan zegt hij ook, eigenlijk is een soort keten dat ontstaat van tirannen en tirannetjes. Ja. Waar mensen aan ingeschakeld bungelen inderdaad aan die, oppertiran, zou je kunnen zeggen. Maar onder hem zijn de lakeien. En die zijn weer tirannen voor diegene onder hen. Ja. En die zijn dan weer de tirannen voor diegene onder hen.
Inderdaad.
Dus het is een soort ketting. Waar iedereen hangt aan de leider, ja, uiteindelijk.
Inderdaad. Ik vind het altijd zo, als je zo Russische, Russische politie ziet, als zij dan omgaan met demonstranten, dan vraag ik me altijd af, van wie moet hij dit doen? Ja, dat moet hij dus van degene boven hem doen. En degene boven hem moet het weer van diegene daarboven doen, natuurlijk. Dus dat is zo'n keten van macht, eigenlijk, zeg je dus.
Ja, maar ook van afhankelijkheid. Ja. Want eigenlijk, iedereen in de keten moet ook wel zorgen dat diegene onder hem niet in opstand komen.
Ja, inderdaad.
En dus ook hebben steun nodig. En misschien uit angst. Maar aan de andere kant, omdat er toch steun is, blijft het dat de bodem daarvan uiteindelijk het volk is.
Ja, ja.
En dat krijg je een hele rare, verwrongen versie van, in democratie ligt de macht bij de volk. Maar in een zekere zin zelfs in tirannieën.
Ligt de macht ook bij het volk?
Ja, fascinerend, niet?
Ja, ja.
En dan niet moedwillig per se of gekozen, maar feitelijk, ja, gedragen. Omdat het, macht een relationeel fenomeen is. Omdat je dat dus niet hebt zoals je een water hebt in je glas,
ja,
maar in relatie tot iemand,
ja,
anders.
Ja, inderdaad. En even kijken, wat zullen we doen? Ik heb namelijk zoveel vragen. Dit is de tyrannieke macht, zeg maar. Wij leven in een democratie, dus wij hebben gezorgd, de macht is bij het volk, maar op een andere manier. Een democratische manier. Is dat ook een manier van macht? Wij kiezen de machtige, eigenlijk.
Je zou kunnen zeggen dat het, als het democratie is, dan zou volk bij het macht moeten blijven liggen. Want je kiest alleen maar de vertegenwoordiging. Dus net zoals je advocaat niet macht over je hebt, maar je hebt macht over je advocaat omdat hij je belangen vertegenwoordigt.
Die werkt voor jou.
Die werkt voor jou. Ja. Het idee is dus dat degene die wij kiezen in politiek ook werken voor ons, het volk.
Ja.
Dus dat wij dat ze niet machtig zijn. Het idee is dat wij, het volk, machtig zijn en blijven via hen.
Ja.
Dat zij.
Maar wij geven ze de macht eigenlijk.
Wij geven ze een mandaat.
Een
mandaat. En wat ik bedoel met mandaat is, ze mogen in de Tweede Kamer zitten, ze mogen stemmen, ze mogen politiek bedrijven, maar wel namens het volk.
Ja. En heel even naar. Gewoon mensen onder elkaar. Mm-hmm. Het volk onder elkaar. Ja. Iemand zei, dat het, heb ik in de inleiding, als het goed is, ook verteld, macht is overal. Ik zal het jou even vertellen, maar dat heb ik dan in de inleiding al gedaan, dat ik sprak een keer iemand die. Ja, lieve luisteraars, en toen moest ik Ivanna iets gaan vertellen wat ik jullie aan het begin van de aflevering natuurlijk al had verteld. Dus is dit even een mooie gelegenheid om jullie iets te vertellen over een samenwerking waar ik ontzettend blij mee ben, want zonder samenwerkingen kan ik deze podcast niet maken. En dit keer heb ik een samenwerking met Sapje. En Sapje is, wat de naam eigenlijk al aangeeft, een sapje. Sapje pers namelijk biologische sap op ambachtelijke wijze met de slow juicer. De sapjes van Sapje bestaan voor minimaal 85% uit rauwe groenten en de rest is aangevuld met fruit, specerijen, kruiden en zeewier voor extra smaak en gezonde voedingsstoffen. Alle ingrediënten, en dat vind ik heel erg belangrijk, zijn 100% biologisch, seizoensgebonden en grotendeels afkomstig van lokale leveranciers. En wat ze doen, ze persen dus die sapjes en die vriezen ze dan meteen in van die mooie flesjes. En als je de sapje bestelt, dan krijg je dat dus opgestuurd en dan kan je het meteen in je vriezer doen. En ik heb dat ook. Ik heb een een badge gekregen. Die had ik in mijn vriezer gedaan. Dat was heel fijn, want dan kon ik gewoon 's avonds, voordat ik ging slapen, haalde ik één zo'n sapje eruit. En dan werd ik wakker de volgende ochtend. En dan was die ontdooid. En dan kon ik gewoon lekker, even lekker zo'n vitaminebommetje wegtikken. Dat was hartstikke lekker. Ja, het was gewoon heel lekker. Dat is vooral het belangrijkste wat ik daarover kan vertellen. Het is gezond en lekker. En sterker nog, mijn hele vriezer stond dus vol met sapjes. En toen ging ik mijn verjaardag vieren. En toen moest die vriezer natuurlijk helemaal vol met booze. En toen heb ik al mijn sapjes even naar mijn buurman gebracht. Tom van Kalmthout, van Rundfunk. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. En toen heb ik al die sapjes in zijn vriezer gedaan. Wat denk je? Hij heeft ze allemaal opgezopen. Allemaal heeft hij ze opgedronken. Ik ben al mijn sapjes kwijt. Hij heeft ze namelijk allemaal opgedronken, omdat hij ze lekker vond. Dus ga naar sap.je, want daar kan je al je sapjes bestellen. En nu krijg je bij je eerste bestelling maar liefst 40% korting met de code PEPTALK natuurlijk. Dus ga naar sap.je, voer de kortingscode PEPTALK in, krijg 40% korting. Dat is bijna de helft, hè? En dan krijg je lekker allemaal sapjes thuis opgestuurd. En geef die dan niet aan je buurman, want hij zuipt ze allemaal op. Sap.je. Maar is dat zo? Is macht overal de hele tijd aan de hand om ons heen?
Ja, als je mij vraagt, zeg ik ja.
Ja.
Maar ik heb dan ook wel zo'n opvatting dat macht is inderdaad in alle mogelijke sociale verkeer, in alle dingen die wij doen.
Ja.
Ze staan nooit los van machtsverhoudingen.
Hoe bedoel je?
Nou, kijk, zowel in de democratie als filosofen onder elkaar hebben de neiging om te denken dat het gaat alleen maar om bijvoorbeeld rationele argumenten. Hoe wij beslissingen maken.
Ja.
En dat we streven naar een rationele overeenstemming. Daar zit al een impliciet idee dat je dat je niet op basis van macht en machtsverhoudingen, maar op basis van iets wat losstaat en vrijstaat van macht, tot de beste beslissingen komt.
Ja, dus het overtuigen van de ander bedoel je, of het samenkomen.
Ja, maar er zou niet uit moeten maken. De kracht van het argument telt en niet de positie van de persoon.
Ah, zo ja.
Dus dat zou niet uit moeten maken of degene die het argument verkoopt machtig is of minder machtig. Maar zou eigenlijk de beste argumenten zouden moeten winnen.
Ja.
We hebben een soort utopische, rationalistische ideeën dat wij helemaal los kunnen komen van macht. En dat we dan ook in een soort gelijkheid, rationaliteit, redelijkheid, fairness inkomen. Maar het is natuurlijk wel zo dat iedere daadwerkelijke situatie kleurt mee.
Ja.
Met niet alleen maar wat er wordt gezegd, maar wie spreekt. En wie luistert. En wie mag wat zeggen. En wie durft wat te zeggen.
Ja, dat ook.
En ik denk dat in het debat van de laatste jaren ook steeds meer oog komt voor dat het idee van een soort hele rationele proces, waar we allemaal gelijk zijn en dat doet er niet toe. Dus dat is ook een soort machtsvrije utopie dat je creëert. Dat het niet de realiteit is. En dat je in feite alle processen, alle beslissingen die we maken maatschappelijk, die kleuren mee.
Ja.
Met inderdaad wie spreekt. En waarom hechten we aan de woorden van één iemand meer dan aan een ander? En wie heeft recht om wat te zeggen in welke situatie?
En dat gaat ook over macht natuurlijk.
Absoluut gaat over macht, ja. Ja.
En wat ik me ook afvroeg is, waarom willen mensen macht of waarom willen mensen macht niet? Het is iets menselijks of iets dierlijks bijna. Ik denk dat in het dierenrijk ook wel macht. Ja, heb je gewoon apen die de baas zijn en macht hebben. Waarom willen mensen dat graag?
Ja, goede vraag. Willen alle mensen macht?
Dat is ook een interessante. Nee, ik denk niet dat iedereen het wil, maar
Kijk, ik denk dat de meeste filosofen een antwoord hebben die terug te voeren is naar het verhaal van ik wil een glas met water en jij wil hem ook.
Ja.
En op het moment dat het gaat over inderdaad voedsel of iets dergelijks, dan is mijn leven in gevaar als anderen een grotere kans hebben op de voedsel.
Ja. Ja.
En dus is het eigenlijk de kwestie van hoe stel je je bestaan veilig? Als anderen een grotere kans hebben om te pakken wat ze willen.
Ja, het is gewoon overleven.
En dus dat het macht wel teruggaat naar veiligheid in overleven. Dus niet alleen maar overleven, maar ook dat je een soort veiligheid wil creëren. Dat je bestaan zeker wil stellen. En een manier om dat te doen is om grotere kans te hebben dat je, dat glas water van jou is als je wil dat het van jou is. En dus macht.
Ja.
En nou ja, daarbij is dus wel de vraag van, goh, is dat inderdaad zo dat alle mensen dat willen en willen vergaren en willen accumuleren en zoveel als mogelijk?
Ja, het lijkt me zo vermoeiend.
Nou ja, en bovendien is het ook zo dat het soms dweilen met de kraan open is. Want als je eenmaal een soort wedstrijd daarvan maakt, dan kan het juist gevaarlijker worden in plaats van dat het veiliger wordt.
Wat bedoel je? Of
nou, dat wij uiteindelijk over dat glas water gaan strijden.
Ja,
en dan
inderdaad.
Elkaar naar het leven kunnen gaan staan. In plaats van dat wij misschien elkaar iets gunnen.
Ja.
Of een beetje gelaten erin zijn. Maar als wij heel hebberig zijn, allebei, dan is de kans heel groot dat wij op een gegeven moment in een conflict komen.
Ja.
En dus die macht willen is gevaarlijk. Omdat, nou ja, dat kan je in plaats van veiligheid, dan kan je juist onveiligheid opleveren.
Ja, ja.
En de vraag is, willen misschien mensen... Dat is ook iets wat Machiavelli denkt. Hè? Machiavelli is heel beroemd als diegene die nadenkt over macht. Maar hij zegt dus ook wel dat er in elke samenleving... zijn er diegenen die macht willen en die willen onderdrukken.
Ja.
En dan is het volk. En het volk wenst alleen maar niet onderdrukt te worden. Dus,
die willen het niet.
Ja, maar die willen niet per se zelf het macht.
Die willen niet de macht, maar die willen wel onderdrukt worden.
Nee, niet onderdrukt worden.
Maar ze willen niet onderdrukt worden.
Ja, dus ze willen eigenlijk alleen maar grens stellen aan de macht van anderen.
Ah, zo ja.
Dus dat je naast het verlangen om macht te hebben, kan je ook het verlangen hebben om dat de ander niet te veel macht over je heeft.
Oh, wauw. Dat is iets anders inderdaad dan ik wil geen macht.
Ja. Het is ook iets anders dan ik wil macht.
Ja.
Ik wil namelijk dat niemand te veel macht over mij heeft.
Ja, ja, ja.
Ook heel democratisch als je over nadenkt.
Ja.
Dus dat er misschien niet zo is dat alle mensen alleen maar naar macht verlangen.
Ja.
Maar dat er ook een gros van de mensen in de meeste situaties wil niet per se macht.
Nee, ik moet er niet aan denken. Als je dit boek leest, 48 wetten, my god, je moet verschrikkelijke dingen doen. Je moet je niet zeggen wat je wil en zo.
Nou ja, kijk, ik bedoel, ik bedenk alleen, we hoeven niet per se over politiek te hebben, maar over alledaagse situaties op je werk wil je altijd meer verantwoordelijkheid.
Het is ook verantwoordelijk, ja. Ja,
ja niet altijd misschien. En misschien wel. En misschien over dit project wel, maar over de andere niet. Want het is ook meteen heel veel gezeur en... Je hebt ook meteen te maken met andere mensen.
Ik heb zo'n vriend die als we uitgaan, wil hij altijd bepalen hoe de avond gaat. En ik denk dan altijd, oh, doe jij het maar lekker, kies jij maar. Ik loop ze wel gewoon achteraan. Dus hij heeft de macht over de avond, maar die geef ik hem ook.
Ja.
En ik moet er niet aan denken, het lijkt me zo vermoeiend. Moet jij de hele tijd alles bepalen? Het is ook verantwoordelijkheid natuurlijk, macht hebben.
Ja, maar ik kan me dus ook voorstellen dat het genoeg kan zijn dat er iemand niet de dingen mag beslissen die hij echt niet wil.
Nee,
dat
inderdaad.
Dat is een soort onderbegrenzing.
Zeker.
En als dat zo is, is het prima.
Ja.
En nou ja, het idee van Machiavelli is dat we eigenlijk het gros van de mensen, dus het gewone volk, zeg maar, eigenlijk zo instaat in de politiek.
Hmm.
Dus ze hoeven niet per se zelf de macht te hebben, maar ze willen dat er niet te veel macht over hen is.
Ja, want dat vraag ik me ook af. Wat is een gezonde macht? Het gaat de laatste tijd natuurlijk heel erg over machtsmisbruik.
Hmm.
Hoor je veel. Wanneer is er sprake van gezonde macht? Wat een rare vraag.
Gezonde macht. Ja, misschien moet je beginnen met wanneer is er sprake van ongezonde macht.
Nou ja, het is misschien, sorry, misschien kan ik even toelichten, maar omdat het volgens mij een beetje Machiavelliaans is. Ja, hij zegt hier, macht is in essentie amoreel en een van de belangrijkste vaardigheden die u zich moet aanmeten is geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad, maar alleen situaties voor u te zien. Macht is een spel. Dit kan niet voldoende herhaald worden. En bij spelletjes beoordeelt men de tegenstander niet naar zijn bedoelingen, maar naar de doeltreffendheid van wat hij doet. Dus eigenlijk zegt hij hier, je moet niet als je macht wil, moet je niet bezig zijn met goed en kwaad. Wat ik iets kwaads vind, maar goed. Ik weet niet of je het hier ook mee eens bent, maar misschien komt daar mijn vraag uit. Wat is gezonde macht?
Oh ja, ik snap.
Ik heb het idee dat macht altijd, ook toen ik mensen ging vragen hiervoor, niemand wilde erover praten, iedereen vindt het doodeng. Macht heeft iets negatiefs. Heeft een
slechte reputatie. Macht heeft een slechte reputatie, ja.
Komt dat hierdoor? Door, je moet geen onderscheid maken door goed en...
Onder andere... het idee dat macht amoreel is, dat zegt Machiavelli inderdaad ook.
Wat is amoreel ook weer?
Nou, dat het niet goed of kwaad is.
Oh, het is amoreel. Niet immoreel, maar amoreel. Dus het is niet bezig met goed en kwaad, toch?
Dat
is
dan... Machiavelli zegt net iets anders. Oh. Hij zegt niet per se dat... hij zegt dat macht amoreel is, maar hij zegt eigenlijk... kun je je permitteren het goede te doen als jij... in de machtspositie.
Ja, dat is...
Nee, zegt hij. Want je moet namelijk iets anders. Je macht behouden. En dat kun je niet altijd permitteren om het goede te doen.
Oh, ja.
Want soms als je het goede doet, dan verspeel je de macht. Dan kan je nog steeds het goede doen, maar je kan niet beide. Je kan niet een kool en een geit.
Nee.
En dat is het tragische van de macht, dat Machiavelli beschrijft. Dus het is niet zo dat hij zegt dat je per se slecht moet zijn. Hij zegt, je kan je dat niet permitteren.
Waarom kan je dat niet permitteren?
Stel je voor dat je bijvoorbeeld altijd de waarheid wil vertellen. En dat je weet dat er in bepaalde situaties... stel je hebt een hele boze menigte... En die zijn boos om een of andere misstand of zo. En je hebt net het nieuws gekregen dat het inderdaad waar is. Wat ze vermoeden of zo.
Ja.
En je hebt nu de keuze van ga je ze dat vertellen of ga je dat toch even verzwijgen. En je weet dat er rellen worden op het moment dat je dat zegt. En dat je maar misschien beter kan wachten, anders kan zeggen of misschien helemaal niet kan zeggen. Mm-hmm. Je hebt ook een soort plicht om... de orde te handhaven en de gemoederen niet te hoog te laten oplopen. En soms kan de waarheid een soort nette vuurtje zijn dat je aansteekt. Dan hebben ze niet meer in de hand.
Ja.
Ga je de waarheid vertellen als je weet... Als ik nu zeg wat de waarheid is, dan breekt hier helemaal de pleuris uit. Ja, zegt Machiavelli, nee, je kan je dat niet permitteren, altijd.
En... wanneer wordt, omdat het daar ook zoveel over gaat... wanneer wordt machtsmisbruik? Wat is de grens daartussen?
Er is een heel klassiek grens wordt getrokken door Aristoteles.
Mm-hmm.
Wat is een tiran, volgens Aristoteles? Ja, dat is machtsmisbruik. Hè?
Ja.
Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Dat iemand persoonlijke belangen, private belangen laat prevaleren.
Oh ja.
Dus dan kaapt iemand de macht eigenlijk voor zijn persoon.
Ja, ja.
Ook een heel klassiek antwoord, interessant antwoord, is als je macht echt democratisch wil organiseren, dan organiseer je macht met tegenmacht.
Ah, ja.
En als je echt dictatoriaal bezig bent,
ja.
Dan probeer je macht... eigenlijk alleen maar van jezelf te organiseren.
Ja.
En dat is heel interessant, is dat je dus... dat gaat weer over dat beperken of... ja, je laat iets tegen je gelden, als het ware. Een tegenspraak, een tweede geluid,
ja.
Een grens. Dus een manier om te zeggen wat is gezonde macht... is om te zeggen beperkte macht.
Ja.
Als macht niet wordt beperkt, hier krijg je ook meer denk van... oh ja, dan is het dus iets slechts en gevaarlijks.
Ja, ja, ja.
Nou ja, op zijn minst is het een beeld die we hebben van gezonde macht... zeker in de democratie, is dat er dat de macht in een dialoog verhouding bestaat. Dus dat het altijd macht en tegenmacht is.
Ja.
En zelfs misschien dat het meer stemmig moet zijn. Hmm. Dus dat het niet alleen maar... er zijn ook denkers die benadrukken hoe belangrijk dat is... dat er eigenlijk voor macht... heb je meerdere mensen bij elkaar nodig. En dus heb je ook altijd meerdere stemmen daarin.
Ja.
Iemand die dat benadrukt is Hannah Arendt.
Oh ja.
Maar zij ziet macht veel meer als een soort coördinatie van die mensen. Dus ze zou niet zeggen dat een persoon macht heeft, maar wel dat er, dat er mensen bij elkaar, ze noemt het acting in concert. Hmm. Dus stel je voor inderdaad een symfonieorkest. Hè? Er ontstaat iets op het moment dat je niet alleen maar die instrumenten hebt, maar je hebt die instrumenten bij elkaar, ingespeeld op elkaar. En dan heb je een hele orkest die iets doet. Nou, er gebeurt iets.
Ja.
Er gebeurt iets machtigs, zou je kunnen zeggen. En dat vindt ze ook eigenlijk. Van als mensen bij elkaar komen en een soort gecoördineerde actie hebben, dan ontstaat macht.
Ja, en dan kunnen ze ook niet hun eigen wil doordrukken. Want ze hebben met anderen te maken.
Ze hebben met anderen te maken. En ze moeten dus ook niet die andere stemmen alleen maar onderdrukken.
Nee.
Want als je in een orkest alleen maar solo spelen probeert, dan heb je geen orkest.
Ja, ja.
Dus dan zit het veel meer als een collectief iets. Als een meer stemmig iets. Wat het ook wel echt moet zijn.
Ja.
Maar dat ook een soort georganiseerde inspanning is.
Ja.
Je kan ook uit de toon vallen, hè? Om in een muzikale metafoor te blijven.
Zeker, en het heeft misschien ook, zit ik nu te denken, te maken met wat je zei, als je in een democratie als een soort mandaat... Je zei, er zijn mensen die willen macht, en er zijn mensen die, hoe zei je dat nou zo mooi, die willen hun macht...
Die willen niet onderdrukt worden.
Ja, die willen niet onderdrukt worden.
Die
ja.
willen dat de macht van anderen over hen wordt begrensd.
Ja, begrensd. Zo, op het moment dat er dus... het niet begrensd wordt en er over die grens heen wordt gegaan, dan is er machtsmisbruik. Want dan heb je je macht, dan geef je een mandaat aan iemand. Ja. Jij hebt de macht.
Ja.
En vervolgens gaat diegene te veel met die macht doen wat jij zou willen.
Ja.
Dan hebben we het antwoord.
Ja, die heb je.
Nou, dankjewel.
Simpel, hè?
Nee. Ja, het is heel. Ja, maar daarom is het goed dat we het erover hebben. Want ik snap dat vaak niet. Wat dan een machtsmisbruik. Maar nu is het helder, ja. Daarom heb je natuurlijk ook altijd die.
Ja, kijk, machtsmisbruik is ook iets dat je iemand macht geeft, een mandaat geeft en die gebruikt macht voor iets anders.
Ja. Ja.
Of die walst over je belangen heen, ja. Inderdaad.
Ik dacht dat wij een werkrelatie hadden en jij maakt er een seksuele relatie van. Ja. Wat wilde ik nog meer vragen? Even kijken hoor. Ik zat te denken dat. Want ik zat al van tevoren te denken over waarom willen mensen macht of niet dus. Heeft het ook te maken ergens met... Ik zag namelijk een heel mooi filmpje van je dat je vertelde over... dat toen jouw vader ziek was, dat jouw moeder zei... dit wordt een oefening in onmacht. Omdat jullie kwamen niet bij hem of jullie... dat was heel ingewikkeld. Heeft het ook te maken met dat wij op een of andere... macht heeft namelijk ook vaak met controle en invloed te maken.
Hmm.
Ik heb het idee dat de mensen ook controle wil hebben... over het leven, over de mensen om hem heen. En dat dat ook met macht te maken heeft, vaak, toch? En dat sterven dus een... of iemand in de buurt zijn van iemand die sterft... een oefening in onmacht is. Want je hebt de macht
controle,
niet.
Controle ben
ja,
je
controle.
Kwijt.
Je bent de controle kwijt.
Controle ben je kwijt. Ja, ik vind het ook wel heel interessant om na te denken... of macht iets anders kan zijn dan die controle. Huh?
Hoe bedoel je?
Nou, kijk... Dat macht met de controle te maken heeft, dat gaat terug naar het begin van ons gesprek. Ja. Is een kans om je wil door te drukken.
Mm-hmm.
Ja, dat is controle ook.
Ja, ook ja.
Als ik veel macht heb, heb ik ook controle over dingen. Bijna helemaal. Maar ik vind het interessant of je ook macht kan hebben. Ik ben heel lang ook geïnteresseerd geweest in onmacht en alle verschillende vormen van onmacht.
Ja.
En dat staat nog een beetje los van de hele sterfbed van mijn vader, maar dat kwam terug natuurlijk in die gesprek. Maar ik vind het interessant dat soms kun je ook macht hebben als je dingen uit handen geeft. Omdat je juist dan een mogelijkheid creëert. En je laat het daarbij. En dan ga je niet interveneren, dan ga je niet proberen te sturen. Bijvoorbeeld als je iemand vertrouwen geeft.
Ja.
Noem maar wat. Je kan, stel je hebt een kind en het gaat niet zo heel goed met de kind. En dan ga je als ouder heel erg bovenop zitten, proberen controle uit te oefenen dat het niet misgaat. Zo gaat het verhaal, dan gaat het geheid mis. Hè?
Ja.
En dan, wat wordt dan van een ouder gevraagd, is om vertrouwensrelatie op te bouwen. Je zou kunnen zeggen dat je dan op een bijzondere manier, op het moment dat je vertrouwen geeft, oefen je ook wel iets als macht dat juist niet een controle is. Dat vind ik heel fascinerend.
Oh,
omdat
ja.
je een situatie creëert.
Ja.
Je creëert een situatie waarin iets anders kan gebeuren dan het altijd gebeurt. Hè?
Ja.
Weet ik veel, kinder doet een beetje winkeldiefstal. Hè? Op het moment dat je controleert, dan kan er ook niks nieuws ontstaan. Dan kan ook niks veranderen. Pas op het moment dat je een situatie creëert waarin mogelijk wel iets verandert, waarin mogelijk een kind andere beslissing maakt, hè, kinderen verantwoordelijkheid neemt, kinderen een ander blad omslaat. Ik zou zeggen, dat is macht.
Ja.
Dat is macht.
Je hebt macht door de controle los te laten.
Ja, fascinerend. Ja.
En controle is macht. Dus dat is nogal paradoxaal.
Je hebt macht door macht los te laten.
Ja, ja.
Maar je creëert, en dan heb ik het ook wel echt, dan gaat het vooral over mensen onderling. Hè? Hmm. Dat je situaties creëert waar je kansen schept. En dan maar ziet wat er gebeurt. En dat is ook een soort zachte macht, zou ik kunnen zeggen.
Ja.
Dat niet identiek is aan controle. Natuurlijk, nog los daarvan zijn het 10.000 dagelijkse situaties waar je wel controle over wil hebben.
Zeker.
Als je auto rijdt, wil je niet loslaten zien wat er gebeurt, dan wil je controle.
Nee, zeker, ja. Dus. Maar ik vind het altijd, inderdaad wat je zegt, op het moment dat ik in mijn leven merkte, oh, zoveel controle heb ik niet op mijn leven. Er gebeuren dingen waar je geen, er gebeuren heel veel dingen waar je geen controle, behalve autorijden en een gordel omdoen, dat soort dingen. Maar je hebt ook over heel veel dingen geen controle.
Nee.
En op het moment dat je dat loslaat, die controle, voelt dat heel machtig inderdaad.
Ja.
Voelt sterk.
Ja, het is ook, op een bepaalde manier is het macht omdat het nieuwe mogelijkheden schept.
Hoe bedoel je? Je voelt je vrij, het is vrijer.
Het is vrijer, maar dingen kunnen veranderen.
Ja.
En je vroeg eerder in een gesprek van, is het dat er, als je macht hebt, dat je wil dat dingen blijven zoals ze zijn?
Hm.
Nou, wel als je controle wil houden,
ja.
Dan meestal is dat een beetje conservatief. Je wil dat dingen zijn zoals ze zijn en zo blijven. Maar misschien wil je soms ook de dingen veranderen.
Ja.
En dat is het spannende, is dat je dat soort processen kan je niet zo goed sturen met controle alleen. Dat zijn vaak de meer waardevolle processen, omdat ze te maken hebben met groei, met persoonlijke ontwikkeling, maar ook gewoon met misschien professionele ontwikkeling, maar ook met maatschappelijke verandering.
Ja.
En kun je daar ook een soort macht in hebben als die macht dan geen controle is? En kun je daar, dat is
ja,
ook.
Ja, inderdaad. Sorry, ik zal nog even.
Ja, je was helemaal aan het nadenken in je hoofd.
Ja. Ja.
Stel je wil inderdaad niet in een herhaling van zetten vervallen.
Ja.
Heb je daar ook een soort macht in?
Mm-hmm.
En wat voor macht is dat dan? Hoe werken dat soort zachte vormen van macht? Dat vind ik ontzettend spannende en interessante vragen. Omdat daar inderdaad, dan gaat het niet langer over controle. En dan gaat het niet langer over. En misschien gaat het niet eens meer over de kans om je wil door te drukken. Misschien gaat het om nog iets anders. Kans geven aan dingen.
Ja.
Om iets anders te worden.
Ja.
En laten zijn. Dingen laten zijn.
Dingen laten zijn, zeker.
Ja, maar ja, je weet wel dat let it be light. Laat het licht zijn is een heel, heel machtige uitspraak ooit geweest.
Ja. Nou, het kan me ook voorstellen, je hebt de discussies nu toch ook heel vaak dat het gaat over nieuwe manieren van werken. Zo die discussie over, je hebt macht over mensen. Het beroemde, we werken voor de Champions League. De Champions League mentaliteit. Dat me ook voor kan stellen op het moment dat je als machtige werkgever de controle over je werknemers loslaat en ze vertrouwen geeft in plaats van angst, dat je dan eigenlijk heel veel macht hebt omdat je de controle loslaat.
Ja, ja, ja.
Dat... En dus nieuwe kansen creëert.
Ja, nou ja, ik denk ook wel dat het op alle mogelijke manieren, waar denk ik die vraag van kun je macht je anders verbeelden dan als controle, wordt op alle mogelijke manieren steeds urgenter.
Ja, zeker.
Omdat in onze professionele leven gaat het ook om steeds complexere context, veranderlijk. Hoe moet je daarop inspelen?
Zeker.
Ja, je kan niet langer top-down sturen. Wat moet je dan wel?
Ja.
Dan kan je proberen een beetje van onderop in te masseren. Maar dat is eigenlijk een andere manier van controle.
Mm-hmm.
Dan kan je ook in een soort controlekramp schieten. En hoe dan?
Ja.
Maar het is ook interessant om na te denken dat ja, je hebt ook een bepaalde soort macht als je in staat bent om situaties te creëren waar je mensen een bal speelt, geeft om mee te spelen.
Ja.
En er zijn misschien goede managers die dat kunnen.
Ja.
En die dat als randvoorwaarden scheppen, zeg maar. En dan misschien niet proberen controle over het
geheel
verder uitoefenen. En maatschappelijk is dat ook zo. Dat je denkt van ja, hoe moet je eigenlijk al die complexe processen sturen? Als je controle over dingen dreigt te verliezen op alle mogelijke manieren. We willen eigenlijk dat mensen meegaan. Maar je hebt ook te maken met de burger die niet heel erg vol vertrouwen is of meegaand is. Dan wordt het urgenter om na te denken. Moet je proberen die controle te herstellen?
Ja.
Op alle mogelijke manieren? Of is het dweilen met de kraan open? En wordt het tijd om na te denken over wat macht is in meer zachte verschijningsvormen.
Ja.
In meer hoe laat je dingen zijn? Hoe laat je ze iets worden? Hoe laat je ze iets anders worden en veranderen? En
ja.
Hoe kan je daar met de zachte hand als het ware, maar ook vooral ruimte voor geven?
Ja, inderdaad. Het is dus echt overal macht. Is het goed dat we nu zo daarmee bezig zijn? De laatste tijd? De laatste paar jaar?
Ik vind van wel. Ik vind dat daardoor eigenlijk meer aandacht is gekomen. Voor onze eigen blinde vlekken op alle mogelijke manieren. Omdat ik zie liever macht, daar wat macht is, dan dat die er is en we hem niet zien.
Ja.
Want ik denk dat als je het toch hebt over is macht gevaarlijk, dan denk ik dat die gevaarlijker als die niet benoemd kan worden en
zeker
niet gezien kan worden, als we daar oog voor sluiten.
Ja.
Dan, terwijl die wel reëel is en reële effecten heeft, dan als we het benoemen en onder ogen durven te zien,
nou,
dan zeggen, oh ja, nou, misschien niet zo gelijk als we dachten.
Ja, inderdaad.
Dan heb ik liever die teleurstelling, zeg maar.
Nou ja, wat ik vertelde al toen je binnenkwam, dat ik heel veel, ik wilde dus met CEO's praten. Dus mensen met, ik wilde met mensen met echt veel macht.
Mm-hmm.
En die zeiden allemaal, maar zoveel macht heb ik niet. Toen dacht ik, ja, dat is wel een probleem. Toch, als je je niet bewust van bent hoeveel macht je hebt, dan kan het misgaan. Toch? En het erover hebben. En nou ja, wat je ook zei met tegenmacht. Tegenmacht is natuurlijk ook vaak benoemen wat je macht is.
Ja.
Als een mens het niet doorheeft hoeveel macht hij heeft, dan kan het natuurlijk misgaan.
Ik geloof er niks van dat CEO's niet doorhebben hoeveel macht ze hebben. Natuurlijk hebben ze dat.
Ja,
maar ik denk dat, nou ja, kijk, Ik interpreteer natuurlijk op eigen manier die uitspraken. Maar...
Nou, ik kan me voorstellen dat als je er middenin zit. Ja, ik weet niet. Ik ken ook wel iemand die veel macht had. En die pas toen hij uit die organisatie was. En met mensen op gelijke voet belandde. Dat ze toen gingen vertellen hoe bang ze voor hem waren. En dat hij toen pas doorkreeg. Oh, wacht eens. Ik had dus heel veel macht. Mensen waren bang. Ik weet niet of iedereen het doorheeft. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je niet wordt tegengesproken. Dat voorbeeld met die koffie bijvoorbeeld. Wat ik had dat niet door. Ik dacht, dit is heel vriendelijk dat ik dat doe. Totdat hij dat zei. En dat ik dacht, oh ja, dit is, ik wil iets van hem. Ja. Daarom betaal ik het.
Ja. Nou, maar is het niet, zeg maar, wat je ziet als je in machtspositie bent, is dat je hard moet werken. Omdat het. Dat wil niet zeggen dat mensen het simpelweg doen. Zomaar uit zichzelf wat je wil dat ze doen. Je moet het telkens een beetje trekken en duwen en masseren en zorgen en opletten. Dus het is ook dat wat Machiavelli ook beschrijft. Mm-hmm. Is dat als je in een positie van macht bent, is het hard werk om die macht te behouden.
Ja.
Dus je kan me voorstellen dat je dan tot conclusie komt. Nou, zo machtig ben ik niet, want dan zou ik niet zo
keihard moeten werken.
Oh,
wat grappig, ja, natuurlijk.
En me telkens zorgen maken of is die daarmee aan het ondermijnen en gaat dit wel goed? En als je.
Zoveel macht heb ik niet, want ik werk er keihard voor. Ja. Ja.
En tegelijkertijd heb je natuurlijk wel. Als je kijkt inderdaad naar de kans om je wil door te drukken, heb je wel heel veel macht, denk ik, als je in zo'n positie bent.
Ja.
En de dingen die jij doet, hebben impact op heel veel mensen. Daar kan je uiteindelijk ook macht aan afmeten. Mm-hmm. In de zin van, dat komt dan niet terug bij de Weber's definitie, maar... voor hoeveel mensen maakt het uit dat je wil doordrukt? Dat is ook een graadmeter van macht.
Ja.
Als jij je wil door kan drukken, maar dat heeft alleen maar impact in je directe leefomgeving, dan heb je nog steeds niet zo heel veel macht.
Nee.
Dan kan je misschien in je huis binnen vier muren een soort despoot zijn.
Ja.
Maar dan gaat het niet om maatschappelijk gezien. Gaat het om hoeveel mensen zijn ook nog door datgene waar je macht over hebt geraakt.
Ja, ja.
En op het moment dat er veel zijn, heb je veel macht.
Ja.
Gewoon aantallen. Ja.
Ja.
En op het moment dat je een CEO bent van een heel groot bedrijf, zijn het heel veel mensen.
Ja, zeker.
Zijn er heel veel werknemers, maar zijn ook heel veel mensen die iets met dat bedrijf te maken hebben, op welke manier dan ook. Of het nou consumenten zijn of andere bedrijven. Je bent een enorm netwerk. Dus er zijn heel veel mensen die door je beslissingen worden geraakt.
Ja. Ja, en als je dat niet doorhebt, ben je dan wel een goede leider?
Ja, maar
als je niet door hebt wat consequenties van jouw acties zijn.
Ja, misschien is het ook een soort noodzakelijk perspectief die ontwikkelt in zo'n positie.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat als je alleen maar gaat zitten turven hoeveel mensen geraakt worden door hetgene wat je doet, dat ook heel verlammend is.
Ja, ik denk het ook.
En als je dat allemaal zou willen wikken en wegen, dat je dan nooit tot je beslissing komt.
Ja, en de vraag is natuurlijk ook, kom je op zo'n positie doordat je daar niet mee bezig bent, of leer je op een gegeven moment er niet mee bezig zijn, want anders blijf je niet op die positie.
Kip of ei.
Ja, dat is natuurlijk ook. Dat is de volgende aflevering.
Dat is ik zou dat dan die CEO's vragen.
Ja, inderdaad. Dat ga ik zeker doen. Ik kan erop geschreven, mensen met macht zijn vaak psychopaten, sociopaten of narcisten. Maar dat is ook vrij ouderwetse. Vrij ouderwets.
Nee, kijk, als het gaat om vrij ouderwets, is het ook dat mensen met weinig macht zijn vaak manipulatief.
Ja.
Maar dat gaat ook over. Misschien heb je een kans om je wil door te drukken, maar niet door openlijk door te drukken, maar door hem stiekem en links en rechts
zeker,
om te drukken.
Dat staat in het boek. De mensen die heel erg beschaafd zijn. Oh, dat was nog een vraag die ik wilde stellen. Even mijn zin afmaken. Hij zegt eigenlijk, mensen die beschaafd zijn, die moet je het meest wantrouwen, want die doen het slinks. Waarschijnlijk. Ik had nog één vraag. hier in het boek staat ook dat vroeger had je natuurlijk de koning en de koning of de koningin of de keizer of de leider, en die had dan het hof onder zich, de mensen die hem, die onder hem zaten en hem de macht, of hem of haar de macht gaven. En die hadden een soort schijn van beschaving over zich. En hij zegt hier: tegenwoordig zien we ons tegenover een paradox geplaatst die verrassend veel overeenkomsten vertoont met het dilemma van de hoveling. Werkelijk alles moet de schijn van beschaving, fatsoen, democratie en rechtmatigheid bezitten. Maar als we ons al te strikt aan de regels houden, als we ze te letterlijk opvatten, dan worden we onder de voet gelopen door degenen om ons heen die minder gek zijn dan wij. Zoals de grote diplomaat en hoveling van de Renaissance Machiavelli schreef: ieder mens die poogt aldoor goed te zijn, is gedoemd ten val te komen te midden van de overmacht aan mensen die niet goed zijn. Nou ja, het gaat weer even over goed en niet goed. Maar ik had een vraag over beschaving. In mijn idee is beschaving dus geen slinkse spelletje spelen. Niet te veel macht willen. En dat is niet zo. Toch?
Nou, kijk. Mag ik hem zo vertalen van wat beschaafde macht is?
Je mag alles doen.
Is die beschaafde macht ook weer meer gezonde macht? Inderdaad.
Ja, inderdaad.
Of is
die
beschaafde macht eigenlijk een beetje valse macht? Nou ja, kijk. Ik denk dat wat Green aanhaalt is dat er beschaafde macht kan ook een masker zijn. Waarachter macht zich eigenlijk verschuilt.
Ja, met een fluwelen handschoen.
Met een fluwelen handschoen.
Een dolk steken.
Want inderdaad, als we het alleen maar hebben over gelijkheid, en we zijn niet feitelijk gelijk, maar we gaan in alle gevallen beweren dat we gelijk zijn, op basis daarvan alle beslissingen maken.
Ja.
Dan kan beschaving, gelijkheid als onderdeel ook van die beschaving, ook een masker zijn waar de daadwerkelijke machtsverhoudingen verborgen blijven.
Ja, ja.
En daar is daar ook een andere woord voor, hegemonie. En dat is dus wanneer bepaalde, nou, dat is wat de laatste jaren heel veel wordt bekritiseerd als status quo.
Mm-hmm.
Of dat er bepaalde dingen heel vanzelfsprekend worden. En dat we dan hoe ze scheef zijn niet meer zien. Doordat we denken, oh, dat is toch normaal.
Ja, ja.
Noem maar wat. Dat er, weet ik veel, vrouwen koffie halen bij een vergadering.
Inderdaad. Zo gaat het nou eenmaal.
Zo gaat dat nu eenmaal. Nou ja, zo gaat dat nou eenmaal in een beschaafde wereld.
Ja.
En als dat een beschaafde wereld is, dan is daar een bepaalde ongelijkheid, een bepaalde macht, gestolde macht zou je kunnen zeggen, dat zo gestold is dat die normaal is geworden. Maar wat nog steeds gewoon macht is. Een ongelijkheid.
En dat is hegemonie.
Hegemonie.
Dus een soort schijn van beschaving.
Schijn van een soort objectiviteit, zeg maar. Van zo gaat dat nu eenmaal. Status quo zou je kunnen zeggen. En kritiek op dat beschaafde macht vals is, gaat vaak terug op inderdaad precies diezelfde mechanismen. Dat er een beschaafde masker is, maar dat daarachter nog steeds ongelijkheid of onrecht voortbestaat.
Ja, en dat is goed. Dat is nu, wordt heel erg ter discussie gesteld.
Dat wordt de laatste jaren heel erg ter discussie gesteld.
En nu moeten wij zelf de koffie halen.
Nu,
zoals ik voor je had
pech,
gedaan.
En nu
ik heb de koffie gehaald.
Ja.
Omdat ik iets van je wilde. Ik wilde dat je me zou leren wat macht is.
Ja. Nou ja, de vrouwelijke kant daarvan is ook wel heel fascinerend. Want een van de eerste auteurs die een boek heeft geschreven over vrouwenrechten, Mary Wollstonecraft, schreef dus ook over dat vrouwen de macht van een machtelozen hebben. Niet in de positieve zin van het woord, maar in de negatieve zin van het woord, is dat zij niet in staat zijn om openlijk macht uit te oefenen. En dus in een zekere zin worden geconditioneerd en getraind om op slinkse wijze, bijvoorbeeld door, waar ze zich aan ergert, is dat vrouwen worden afgericht om bevallig en aantrekkelijk te zijn. En net als Cocker Spaniels, zegt ze. En via die zachte uiterlijk bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is macht van de machteloze, zegt ze.
Ja.
Dus als je niet in die register, maar gewoon heel openlijk macht hebt, dan mag je ook een bad hair day hebben. Mm-hmm. Dan maakt het niet zo heel veel uit. Dan hoef je niet altijd zo beschaafd en zo. Dus beschaafd kan ook wel een categorie zijn om iemand binnen een bepaalde kader te plaatsen en te houden.
Het is heel beschaafd dat je gewoon glimlacht en make-up op hebt, maar dat is een rare vorm van beschaving.
Ja. En nou ja, ik bedoel, dit schrijft ze in de tweede helft 18e eeuw.
Nou,
kijk, vrouwen worden nog steeds anders afgerekend als ze niet zo charmant zijn dan
ongelooflijk,
mannen.
Ongelooflijk, hè? Ja.
En, dus dit zijn dingen die een hele lange staart hebben.
Nou ja, dat is wel het goede van deze tijd, dat dit soort dingen allemaal... Toch, we hadden het eerder over de jaren 90, daar was het allemaal... We zijn gelijk...
We zijn er klaar mee.
Er is niks aan de hand. Het is allemaal, we zijn tolerant. Het bleek allemaal niet waar te zijn. Of niet waar, maar het bleek allemaal een fluwele beschaving.
Het bleek dat we niet klaar mee waren.
Ja, hegemonie.
Ja.
Dankjewel voor je wijze woorden. Want ik ben echt een stuk wijzer geworden. Dankjewel dat je hier wilde zijn.
Heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
Ja, lieve luisteraars. Dit was de eerste aflevering van de Pep Talk-serie Overmacht, waarin ik dus praatte met Ivana Ivković. Ik heb echt ontzettend veel geleerd. Allemaal dingen die ik helemaal nog niet wist. Het is me toch een stuk helderder geworden wat macht nou precies is en wat gezonde macht is en wat machtsmisbruik is. Ik neem al deze wijsheden mee naar mijn volgende gesprek. Het volgende gesprek ga ik namelijk praten met Joris Lammers. Hij is psychiater. Daarvoor moet ik helemaal naar Keulen, want hij woont en werkt in Keulen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Gewoon lekker even naar Keulen afreizen. Ik ga met hem praten en volgende week gaan jullie naar dat gesprek luisteren, waarin ik hopelijk te weten kom wat er in iemands hoofd gebeurt en wat er met iemand gebeurt als die heel veel macht heeft. En waarom macht vaak corrumpeert. Ik hoop dat hij daar ook antwoord op kan geven. Heb een hele goede week. Ga naar sap.je als je gewoon lekkere vitaminebommen wil gaan halen. En met de kortingscode PEPTALK krijg je dan 40% korting op je eerste bestelling. En wil je een samenwerking aangaan met PEPTALK en deze Overmacht-serie, dan kan je even een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl. Dat zou ik heel fijn vinden, want dan kan ik deze podcast lekker blijven maken. Heb een hele goede week. Doe rustig aan met al die macht. Het is echt doodvermoeiend om het te krijgen en om het te behouden. Ik ga het in ieder geval niet nastreven, dat weet ik wel zeker. Maar in ieder geval tot volgende week en dag!